Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij de Wielerflits podcast, de eerste van 2023. En we hopen dat het komende wielerjaar net zo mooi gaat worden, of misschien nog wel mooier dan het afgelopen jaar. Als het dat bijzonder lastig worden, Jury?
Nou, ik hoop vooral dat... Vorig jaar vond ik het echt een Belgisch wielerjaar. Het mag wel weer eens een Nederlands wielerjaar worden.
Nou, laten we daar eens uitgebreid over gaan hebben in een andere podcast. Want in deze zitten we al behoorlijk vol met veel natuurlijk over het duel Mathieu van der Poel, Wout van Aert. Jury, jij blijft er maar niet over uitgesproken of Tom Pidcock nu wel of niet bij de grote 2 of de grote 3 moet scharen. Daar gaan we het over hebben. Het populairste bericht is een interessante. Heel veel teampresentaties. Een stelling die gaat over Wilco Kelderman. Nou ja, dat levert altijd discussie op. Maar we beginnen met de Tour de France. Mijn naam is Maxime Morsels.
Ik ben Jury Eindsen.
En dit is de Wielerflits podcast. Ja, Jury, wat denk jij? Was het feest bij Uno X groter dan de opluchting bij Israel Premier Tech?
Goeie vraag. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de opluchting bij Israel Premier Tech groter geweest is.
Ja, beide ploegen mogen deelnemen aan de Tour de France. Ze hebben een wildcard gekregen. Dat is deze week bekend geworden. Samen met de al 2 eigenlijk standaard uitnodigingen die Lotto Destiny. Die zullen al opgelucht zijn geweest. En Total Energies. Ja, zijn daarmee dus de 4 pro-teams die deze zomer de Tour de France mogen rijden bekend. Ook een heel stukje eerder dan de afgelopen jaren. Ik had ons even teruggezocht. Dat was altijd in eind februari, begin maart. En nu al begin januari dat ze het hoge woord eruit hebben. Ik denk wel fijn voor die ploegen. Ja. Want dan kunnen ze daarop voorbereiden.
Ja, en ik moet ook wel zeggen dat ik wel verrast was. Ik kwam voor mij eigenlijk een beetje als donderslag bij heldere hemel. Want wat je zegt, normaal zijn die wildcards pas veel later in het jaar. Dus ja, ik was wel een beetje verrast eigenlijk door het tijdstip dat dit naar buiten kwam.
Dus, ik denk ook dat de puzzel niet zo heel erg lastig is geweest voor de ASO. Nee. Wellicht dat het nieuws van Kevin de Chas nog een beetje geholpen heeft. We hebben het in een van de voorgaande afleveringen lang gehad over wat dat mogelijk zou kunnen betekenen als hij naar UN Power Health gaat. Nou, dat verhaal, daar kan een hele dikke streep door. Ja, en dan als je kijkt naar alle pro-teams, dan blijft er ook niet zo heel erg veel over.
Nee, ik vond eigenlijk zelf dat de ASO het wel mooi omschreef in hun persbericht. Daarin stond van, ja goed, gezien de kwaliteit, zijn dit de 4 logische namen. Maar stellen we tegelijkertijd vast dat er daaronder het gat met de rest gewoon heel groot is. En ja, daar moet ik ze eigenlijk wel gelijk in geven.
Ja.
Al geef ik wel de nieuwe ploegen die erbij zijn gekomen een beetje het voordeel van de twijfel dat ik dat nog wel wil zien. Maar anderzijds is dat inderdaad wel zo. En,
maar waar heb je het dan over?
Nou ja, bijvoorbeeld een Tudor of een Q36 en een half. 36.5. Maar nou ja, die ploegen moeten zich nog bewijzen natuurlijk. Dus ja, goed, dan kun je ze niet meteen uitnodigen voor de Tour de France. Dat ben ik 100% eens.
Ja.
Maar goed, dat zouden best wel eens 2 ploegen kunnen zijn die de subtop gaan vormen, zeg maar. Maar anderzijds is het inderdaad wat jij zegt natuurlijk wel waarheid dat Cavendish en Bol nu 100% zeker in mijn ogen in ieder geval niet naar Human Powered Health gaan. En als dat nog wel het geval is, ja, dan hebben ze allebei botte pech, want dan gaan ze niet naar de Tour. En voor Cavendish zal dat toch wel desastreuze gevolgen hebben. Al wachten we nog altijd op het officiële bericht van Astana dat ze beide mannen aankondigen.
Ja, dat is nog niet geweest. Er is wel al een foto naar buiten gebracht, maar dat die was al gemaakt nog voordat dit hele balletje begon te rollen over een mogelijk toch overstap. Maar goed, wij gaan ervan uit dat ze naar Astana gaan.
Ja, nee, daar ben ik van overtuigd. Het enige wat ik dan wel vanuit... ik heb natuurlijk communicatie gestudeerd. Het enige wat ik dan wel denk van, ja, dat is niet zo handig, is om dan alsnog die oude foto op 1 januari de deur uit te doen.
Ah, we hebben het wel weer over Astana, hè? En ze staan. We hebben het over mogelijke versterkingen. In de positieve zin. Dus ik vond het juist in dat opzicht wel weer een slimme. Want we weten hoe het is waar we het vooral het afgelopen jaar over Astana hebben gehad. Dat was nooit in positieve zin.
Nee, maar nu ook niet. Want nu posten ze een foto die achterhaald is. Waar nog Nürburgring Nulik Hasim tussen staat. Terwijl die eigenlijk niet eens meer deel uitmaakt.
Ja, komt de vloeiend uit.
Heel de ploeg. Ja, ja, zeker. Daar heb ik op geoefend.
Het gaat niet over een niet presteren in 2022. Het gaat niet over dopingpakker Miguel Angel Lopez. Het gaat niet
en Michele Gazzoli.
Ja, het gaat ook niet over. Het gaat ook niet over alles wat Vinokourov vorig jaar daarover naar buiten is gekomen. Dus goed, in dat opzicht is het misschien wel een mooie bliksemafleider geweest. Maar laten we het niet hebben over de ploegen. Nou goed, deze ploeg zit er wel bij. Maar over andere ploegen die het niet zijn geworden. Maar over de ploegen die wel meegaan. En dan komen we natuurlijk even laten we beginnen bij Israël. Gedegradeerd uit de World Tour. Zelfs niet in aanmerking voor die vaste wildcard voor de grote rondes. Maar nu dan toch binnen. En toen dacht ik, nou dan kan toch eindelijk Froome voor zijn vijfde gaan. Wat is er graag wil?
Dat denk ik niet. Maar ik wil hier nog wel eventjes de farce van de UCI aanstippen. Want daar gaan we een beetje aan voorbij. Israel Premier Tech is inderdaad gedegradeerd uit de World Tour. En zouden op basis van hun prestaties in 2022 hun plek op de UCI Team Ranking 2022 onder Lotto Destiny en Total Energy staan. En daardoor enkel recht hebben op startrecht in de World Tour Eendagsklassiekers. Toen heeft Sylvain Adams, de team-eigenaar van Israel Premier Tech, al gedreigd met rechtszaken, want hier kun je niet een ploeg op blauwen, bla 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 bla. Echt één grote onzin, want iedereen weet al vanaf 2018 wat die regels zijn. En dan is het 2:12 en dan is het allemaal belachelijk en kan het niet en is het verschrikkelijk als je op degraderen staat. Wat heeft de UCI nu gedaan? Die hebben gezegd, nee, jullie hebben ook gewoon gelijk. Tik gewoon 8 of 9 miljoen af. We hebben het nergens meer over. En jullie mogen ook gewoon bij uitzondering 1 jaar in 2023 ook starten in alle World Tour rittenkoersen naast de eendagskoersen. Behouden ze de grote rondes, maar nu hebben ze voor de Tour ook al een wildcard. En is er tussen aanhalingstekens niks aan de hand. En kun je dus, zo blijkt maar weer, de UCI met miljoenen gewoon ouderwets omkopen.
Ja, want alleen de Giro en de Vuelta hebben ze geen uitnodiging voorlopig voor. Maar ja, kun je het zelfs afvragen hoe erg dat voor ze is.
Niet zo heel erg. De enige die dat misschien een
Giro
beetje
Giro misschien wel, hè, met een Italiaanse sponsor nog erbij.
Precies, hè, Vini Zabu is daar nog altijd aan boord. En die zullen graag de Giro willen rijden. Dat zal ook gelden voor hun sprinter, Giacomo Nizzolo. Verder zal het ze misschien wel worst zijn. En die Vuelta zou ik best kunnen begrijpen als ze zeggen, nou, jammer, maar dat hoeft voor ons niet. Maar goed, wat ik zeg, het is natuurlijk een complete farce dat de UCI dit besluit genomen heeft. Want we zijn een heel jaar lang bezig geweest met die puntenranking. En daar hadden al die ploegen al 3 jaar lang mee bezig moeten zijn. En nu het puntje bij paaltje komt, ja, schikt de UCI toch weer. Ja, ik vind dat, ik kijk er niet van op, want het is de UCI. Maar ik vind het wel weer, triest dat dit gebeurd is.
Absoluut. Nee, dat is het. De sport is wat dat betreft, doet de UCI niet onder voor wat we ook niet van verbazen bij de FIFA. Zijn. Precies. Goed, laten we wel even inhoudelijk kijken naar Israel Premier Tech. Even heel kort, want we kunnen te kort over zijn. Qua inkomende transfers, Nick Schultz, die overkomt van Bike Exchange Jayco, dat is denk ik de enige renner. Nou, sterke aanwinst. Verder 4 uit de opleidingsploeg. Stephen Williams is dan denk ik degene waar je nog moi over zegt.
Ja, klopt.
Die overkomt van Bahrein Victorious. Maar ja, die heeft al een hele lange weg achter de rug met veel blessure leed bij die ploeg. Nooit wat hij bij Seg Racing destijds liet zien kunnen waarmaken op het hoogste niveau. Nee.
Maar laten we wel vooral ook benadrukken dat die twee gekomen zijn nadat B&B Hotels geklapt is. Want die hadden daar eigenlijk getekend. En eigenlijk waren ze al vol voor 2023. En die zijn er dus nog op het laatste moment bijgepakt. Streep je die twee namen weg, ja, dan komen er alleen in Jens Reinders, Marco Frigo, Derek Gee, Mason Holyman en Matthew Riccitiello. Moet ik Anderzijds ook wel weer toegeven dat dat nodig was. Hè, dat zijn allemaal jonge renners. Behoudens Reinders, die al 2 jaar bij Sport Vlaanderen in de benen heeft, zijn het allemaal beloften die overkomen. Was ook hard nodig, want de laatste jaren is daar echt gewoon niet naar omgekeken. Eigenlijk is alleen Corbin Strong vorig jaar, heel groot talent overigens, overgekomen van SEC Racing Academy. En het jaar daarvoor Sebastian Berwick en Ty Jones. En eigenlijk de laatste jaren zijn er alleen maar oude lullen binnengehaald bij de ploeg.
We moeten nog één transfer, eigenlijk kunnen we nog een beetje bij deze ploeg rekenen. Ja. Maar dit is al dit jaar gebeurd. En dat is natuurlijk met Dylan Teuns. Daarmee hebben ze ook gewoon een ploegwaardig of een toerwaardige renner. Maar goed, wil je echt potten breken in de Tour, dan wordt het ook bij deze ploeg, of juist bij deze ploeg, best wel schrapen. Maar goed, de Tour is nog heel erg ver weg. In de tussentijd gaan we nog heel veel meer te weten komen over deze ploeg, dus dat gaan wij zeker ook blijven volgen. En er komt een speciale vooruitblik ook op dit team begin volgende maand online op Wielerflits. Dan gaan we deze ploeg ook verder uitlichten. Want ik wil graag door, Jury, naar Uno X. Ploeg die, ik denk jij in Nederland, zeker op Wielerflits wel een beetje op de kaart probeert te zetten. Want daar gebeurt van alles wat bijzonder interessant is. En zij mogen dus nu een team met uitsluitend Noren en Denen gaan deelnemen eigenlijk aan de Tour. En toen ik dat gisteren las, ze hebben al die oproep gedaan van jongens, wij zijn er klaar voor. Ze hebben die wildcard, of ze hebben die aanvraag voor de World Tour gedaan. Hè, puur om het proces te leren kennen in de hoop snel dat stapje te kunnen zetten. Maar ik echt, toen ik het voor het eerst las, dacht van zijn ze er wel klaar voor? Is dit wel de logische volgende stap?
Ik denk, de toerorganisatie heeft ook gezegd, ja, ze hebben een hele sterke eigen identiteit en daarom zijn ze interessant voor ons. Daar wil ik wel in mee, want dat is gewoon het geval. Zijn ze daar klaar voor? Nou, ik denk het toch wel. Als je ziet hoe ze zich vorig jaar in een aantal World Tour wedstrijden hebben laten zien, mag dat toch best wel gezegd worden. Hè? Als je ziet dat hun toptalent en toekomstige kopman Tobias Haaland Johannessen toch 7e wordt in de ronde van de Catalonië en 10e in het Criterium du Dauphiné, waar hij ook het jongerenklassement pakte. Ja, dat is voor een eerstejaars prof, voor een ploeg die meedenkt op een wildcard, is dat een prima resultaat. En ook Thorsten Treijen, die vorig jaar getroffen werd door teelbalkanker in mei, reed 1,5 maand daarvoor nog wel naar de 9e plek in diezelfde ronde van Catalonië. Dus ze hebben best wel interessante renners. Hè? Noem bijvoorbeeld Rasmus Tiller, die vorig jaar, of eigenlijk de laatste jaren in het voorjaar ook, steeds vaker zijn stempel drukt. Oud wereldkampioen bij de belofte, Christopher Halvorsen, heeft wel een lastig jaar gehad in 2022, maar ja, heeft nog altijd het potentieel om ergens een rit te winnen. En, laten we het vooral ook niet vergeten, ze hebben met Alexander Kristoff een renner binnengehaald met een enorm palmares. Is ook Noor, heel ervaren, topseizoen gedraaid in 2022. En laten we ook niet vergeten, meervoudig winnaar van ritten in de Tour en oud-drager van de gele trui. En dat zal ook meegespeeld hebben in de beslissing van de ASO om hen uit te nodigen. Net als dat het ook bij Israel Premier Tech het geval zijn geweest, want daar mogen we het ook niet vergeten. Die wonnen natuurlijk wel 2 ritten vorig jaar.
Ja, nee, dat ben ik met je eens. We hebben nog even het verhaal weer naar boven gehaald wat jij gemaakt hebt over Uno X. Hè, wat een beetje het model van Ajax achterna gaan. Een van de discussies die daar ook een beetje aan vasthangt. Van, kan een ploeg ook toerwaardig blijven als je alleen beperkt tot Denen en Noren? Jaar gaat dat lukken. Maar ja, hoe gaat dat... Willen ze ook het jaar daarna en de jaren daarna?
Dat is dus wel de filosofie. Dat is dus wel de filosofie van die ploeg. Dat willen ze wel proberen vol te houden. En ik moet zeggen, binnen die ploeg zijn er ook echt wel heel leuke talenten die dat mogelijk zouden kunnen, mogelijk maken. Die Ajax-filosofie die je aanhaalt is niet voor niks. Want zij geloven heel erg in een eigen strategie, in een eigen identiteit. Kijken daar dus bij heel veel af van Ajax. Hè. Het opleiden van eigen talent. Ze hebben nu ook een opleidingsploeg, vrouwenploeg. En ook dat hoort er ook bij, het contact houden, het goed contact houden met oud-spelers. Ik krijg meermaals wel eens een appje van Jens Haugland. Hij zegt, dit bedoel ik nou. Als Ajax bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een oud-speler feliciteert met zijn verjaardag. Of zoals afgelopen WK met Lisandro Martinez en Nicolas Tagliafico. Hun feliciteerden met de wereldtitel, terwijl ze niet meer spelen van Ajax zijn. Toch proberen die warme banden aan te halen. En Jens zegt, ja, who knows, rijden op termijn grote Noorse talenten als Andreas Leknessund en Tobias Vos, die notabene uit hun structuur komen, wel weer bij ons als kopman. En dat proberen we toch die banden aan te halen.
Nee, ben ik wel benieuwd welke renner die zeer gewaardeerd en al jarenlang bij de ploeg, die ze zomaar via de achterdeur gaan lozen.
Ja, dat valt te bezien. Maar ik moet zeggen dat ze daar afgelopen winter al best wel een hele slag in hebben gemaakt. En ja, er zijn toch...
Jury, ik maakte een hele foute verwijzing naar de Daily Blind.
Ja, nee, ja, op die fiets. Maar ik moet zeggen, dat nieuws kwam vanochtend ter oren. Die gaat gewoon lekker naar Bayern München, hè? Die lacht iedereen uit.
Ja, ik zag het.
Is de transfer van deze winter. Dus zo kan het ook. Maar ja, goed. Nee, ja, je hebt inderdaad gelijk. Hoe onuitputtelijk is die kleine vijver in Noorwegen en Denemarken? Nou ja, er zijn natuurlijk ook heel grote Deense renners. Denk bijvoorbeeld maar aan Mads Pedersen. Denk aan Søren Kral Andersen. Jonas Vingegaard. Dus er zijn genoeg renners die dat best wel... Ja, ik deed het nu met zin. Er zijn daar genoeg renners in Scandinavië die hun bijdrage kunnen leveren. En Uno X is is het bedrijf wat zich richt op onbemande tankstations. Die zitten uitsluitend in Noorwegen en in Denemarken. Vandaar ook dat er alleen Noor en Denen onder contract staan. Maar voorheen hadden die ook een divisie in Zweden. En ja, voor hetzelfde geld breiden die wel een keer uit naar een ander land. En ja, komt er op die manier ook een extra vlaggetje bij in de ploeg.
Maar, en als je kijkt naar Denemarken, hè, zesde op de Nations Ranking. Noorwegen, twaalfde. Ja, misschien dat ook nog bij de mensen nog af en toe wel het beeld is van het zijn kleine wielernaties. Ja. Maar met de talenten die eigenlijk nu gearriveerd zijn en vooral wat er nog aan zit te komen. Ja, zijn het gewoon twee landen die, ik denk dan met name Noorwegen, die nog echt wel de komende jaren gaan stijgen. Kijk maar naar die twee mannen die we veel in Nederland zullen gaan zien. Die nu bij Jumbo-Visma in de week liggen.
Ja, en dan hebben we het over Johannes Storm-Mietet en Per Strandhagenes.
Ja.
Daar komt ook nog straks Jurgen Noordhagen bij. Die overigens ook een aanbieding van Uno X had. Maar ja, goed, zo is er nog talent zat. Wat ook nog bij die ploeg ooit terecht kan komen. Maar goed, wat wel opvallend is, dat stond in hetzelfde persbericht waarin ze dus vol trots aankondigden dat ze naar de Tour gingen. Ze zijn op zoek naar een nieuwe, of eigenlijk een tweede naamgevende sponsor. Ja, en wordt dat, ik noem maar wat, een Nederlands bedrijf, dan zou het best wel eens kunnen dat het naast Nooren en Denen ook Nederlanders binnen die ploeg komen. Dus dat is wel interessant om te zien hoe die zoektocht zich straks ontvouwt.
Al krijgen we natuurlijk wel een beetje het verhaal wat destijds ook met Roompot gebeurde, wat zich volledig op Nederland focuste en vervolgens, nou ja, door tegenvallende, het kon geen nieuwe sponsor vinden en toen wel samen moesten met de ploeg van Nick Nuyens en daarmee wel die hele legacy overboord moesten gooien van typisch Nederlands naar Nederlands-Vlaams en eigenlijk een mengelmoes van alles werd. Dat gaat ook gebeuren bij deze ploeg.
Dat fiasco was geboren uit noodzaak. En dat is hier niet het geval. Zij kunnen prima, ze kunnen pas in 2026 normaliter naar de World Tour. Ze hebben nog ruim twee jaar de tijd om aan hun identiteit vast te houden. Maar goed, als zij wel die stap willen maken en ze zien nu, we moeten misschien wel opschakelen om dan inderdaad volledig 3 jaar World Tour te kunnen doen. En daarvoor hebben we ook een andere inslag nodig. Ja, dan heb je ook een andere sponsor nodig. Of iemand in ieder geval die je verder kan helpen. Dus ja, ik ben wel interessant hoe dat, wat ik zei, hoe dat zich straks ontvouwt.
Ik ben wel benieuwd of ze in Den Bosch een beetje nerveus worden. Waar het hoofdkantoor en het servicekoers van Jumbo en dan het Noorse Visma zit. Want dat zou natuurlijk, willen ze die legacy vasthouden en nou ja, weten dat er nog genoeg aan zit te komen. Uno X Visma klinkt ook best prima. Wetende alles met wat er met Jumbo aan het gebeuren is. Nou, voorlopig blijven die wel nog de motorsport. Gaan ze niet meer sponsoren. Wielersport is niks over gezegd. Maar goed, Laten we hopen dat het niet het geval is, want het is belangrijk dat die ploeg... het is goed dat die ploeg er blijft bestaan. Maar zo'n UnoX Visma... Beetje wilde gedachten. En wat ik er ook bij moest bedenken, Juri, ze hebben van de week... en terecht, hè, ze houden vast aan het huidige shirt, UnoX. Ook vanwege... Althans, zo brachten ze het in de media. Ja, dat er natuurlijk heel veel moet worden gedrukt. Dus ook uit ecologisch oogpunt vasthouden aan het huidige shirt. Betekent dat het een mindere aanslag op het milieu is. Omdat je niks nieuws hoeft te doen. Maar wetende met het persbericht wat ik gisteren las. Dat er misschien wel al op korte termijn een sponsor bij komt. Kon ik dat verhaal ook alweer net eventjes in een beter perspectief plaatsen. Maar goed, een leuk team, mooi verhaal en iets wat niet per se zal aanslaan bij het Nederlandse publiek, denk ik. Ben je het mee eens?
Nou, ik vind wel dat die ploeg, dat zag ik ook op Twitter, heel veel lof oogst en ook heel veel sympathie gekweekt heeft door de jaren heen. Dus ja, ik denk dat het best wel eens een ploeg kan zijn die niet alleen in Nederland, maar in de rest van de wheeler community gedragen wordt. Want het is wel een leuke, attractieve ploeg. Met leuke talenten. Een sterke identiteit. Toch anders dan andere ploegen doen, vind ik. Althans.
Ja, nee, ben ik het je eens. En met een wildcard op zak voor de Tour zal het voor deze ploegen ook wel heel wat makkelijker worden om bij andere wedstrijden binnen te komen.
Zeker.
Want uiteindelijk...
Ja, ze gaan ook nu Parijs-Nice rijden, zag ik al. Ja. Dus...
Goed. Total Energies en Lotto Destiny, die bewaren we nog eventjes voor een volgende aflevering om uit te lichten. We gaan door naar het tweede onderwerp. Dat zijn eigenlijk teampresentaties. En we schuiven ze ook vooruit, omdat de teampresentaties daarvan nog moeten volgen. Volgende week is bijvoorbeeld die van Lotto Destiny. Wij zullen daarbij aanwezig zijn, want je kunt het wel gewoon noemen Wielenflits on Tour. Wij gaan een week naar Spanje. Waarin we in evenveel dagen een aantal trainingskampen zullen gaan bezoeken. En daar ook extra podcasts gaan maken. Dus Team DSM, Alpes in de Keuning, Lotto Destiny. Misschien zelfs nog eventjes bij UnoX langs hoppen. En ook Lotto Destiny staan dus op het programma. Normaliter was daar ook altijd de teampresentatie van Soudal Quickstep in Kalpen. Maar dat hebben ze nu verplaatst. Dat is komende vrijdag. In Plopsaland, in de pannen. Dus geen Spaanse zon, maar Kabouter Plop naast Remco Evenepoel.
Jij kan eindelijk een keer je gezin meenemen naar het werk.
Dat zou in theorie kunnen, maar daar ga ik ze niet echt blij mee maken. Dus dat zal ook niet het geval zijn. Maar ik ga er wel naartoe. En daar is ook volgende week in de nieuwe podcast. Gaan we eens even uit de doeken doen. Of eigenlijk verder bespreken wat de plannen zijn van Evenepoel, Jacobsen. En natuurlijk de belangrijkste man binnen die ploeg. Patrick Lefevre. dan het populairste bericht van de week. Een interview met Adrie van der Poel prijkte bovenaan met de pakkende titel: Natuurlijk is Mathieu nog niet op. En waar zou dat over gaan, Juri?
Ik denk, maar ik ben niet zeker dat het over het veldrijden gaat.
Nou ja, je kon er niet beter bovenop zitten dan dit. Spijker op zijn kop. Het was een interview wat onze veldritverslaggever zeer geschaken met hem had. Eigenlijk, ik denk wel een van de mooiste crossen. En misschien wel de mooiste cross die ik in recente jaren heb gezien. Ik weet niet, heb jij zitten kijken? In de avond.
Weet niet welke je op doet, de cyclocross van Diegem. Ik heb alleen maar mooie crossen gezien de laatste twee weken.
Ja, maar dan vond ik de avondcross in Diegem er toch wel bovenuit,
ja.
Zeker.
Ja, nee, ja, absoluut. Die was fantastisch om te zien. Maar goed... Gaver was ook, hè, dat was wel grappig, want ik had nog een tweetje geplaatst van na die cross. Ik zei, ja goed, hebben we ooit een gavere cross gezien? En dat antwoord kwam 2 dagen of 3 dagen later in Diegem al. Want die was inderdaad nog veel vetter. Maar ja, hoe ze de laatste weken sowieso tekeer gaan. Echt, ik heb dat nog nooit gezien. En ik ben van origine echt, eigenlijk keek ik eerder cross dan dat ik naar het wegwielrennen keek. Maar dit heb ik echt nog nooit gezien. Zelfs in de hoogtijdagen van Bart Welles tegen Sven Nys en later Nys tegen Albert en Stibar heb ik nog nooit zo'n hoog niveau in de cross gezien.
Nee, dat, daar bevind ik ook de toevoeging juist van Pidcock. Dus dat maakt het extra jammer dat we hem vanaf nu eigenlijk nog maar één keertje in het veld gaan zien. Is er wel een aderlating voor? Want juist het feit dat het niet een tweestrijd is, want dat hebben we al heel vaker gezien. Maar dat het juist die driestrijd van drie renners die we ook op de weg in de beste crossen zien, of in de mooiste koersen zien meedingen voor de overwinning. Ja, dat tilt het hele veldrijden echt naar een hoger niveau. Dat is vervelend voor de renners. Hè? Toen we het al over het veldrijden hadden in eind augustus tot en met oktober. Dan allemaal zaten te wachten van oké, wat gaat dat brengen? Hoe groot gaat dat gat zijn? Nou, toen konden we ons al bijna niet voorstellen van dat het weer zo'n groot gat zou zijn als het de afgelopen jaren was. Maar we moeten gewoon concluderen, het is van een niveau apart. Hè? Maar goed, dat zijn ze ook
misschien
op de weg,
nog groter dan ooit. Ja, maar het gat is misschien nog wel groter dan ooit. Ik was echt, nou ja, ik sloeg bijna stijl achterover toen in die eerste cross dat je ze aan het werk zag. Dat gewoon het niveauverschil, met alle respect, hè, maar gewoon zo schrikbarend hoog was. Groot was bedoel ik. Ja, met alle respect voor alle fulltime crossers, want die zijn er nodig, wil deze sport overleven. Want alleen met die grote drie die maar een hand, of nou ja, twee of drie handen vol crossen rijden, gaat die sport het niet halen. Ja, die rijden echt rond als figuranten de laatste week. Ze komen niet eens in de buurt, met alle respect. En ja, toch is dat enigszins jammer. Maar die discussie die we er ieder jaar komt van, ja goed, nou zouden ze wel eens dicht in de buurt kunnen zetten. Ja, die hoeven we eigenlijk niet meer te voeren. Want het, ja, dat komt gewoon niet meer terug.
Nee, dan moeten we wel een ander thema gaan zoeken waarmee wij onze podcast gaan vullen die maanden. Maar gaat
nou
wel
ja,
lukken.
Ik heb van de nee, week een tactiekwijziging bij Van der Poel gezien. Daar kunnen we nog een half uur over uitweiden.
Ja, maar goed, ja, op het moment dat hij in de cross rijdt. Maar ik wil nog eventjes, ja, toch nog even opnemen voor die andere veldrijders. Want je kunt precies hetzelfde zeggen van 90%, waar ik er 85% van maken, van het Ronde van Vlaanderen peloton. Rijdt ook mee. Ook weten dat het, of met een gelukje, maar dat zien we ook wel eens in de cross gebeuren, er verder niet aan te pas komen op het moment dat dan alle favorieten hun duivels ontbinden. Dus wat dat betreft,
ja, maar toch komen er dan nog wel een aantal mannen bij, hoor. Ja, dan zijn het
nee,
niet
nee,
alleen die drie, maar dan.
Nee, maar je hebt het ook over een cross-peloton. Goed, de afgelopen weken zijn er pelotons van 100 man, wat ook weer absurd is. Maar zouden er in principe niet meer dan 35 renners het niveau halen om echt op profniveau de cross te kunnen voeren. Nou, doe je dat cumulatief met wat een klassieker peloton is, dan kom je uiteindelijk op hetzelfde percentage om en erbij uit. Dus goed, wat dat betreft, wat ik punt wat ik meer wil maken, is er worden wel heel veel focus gelegd op het verschil tussen de toppers in de cross en de fulltime crossers. Maar ja, dat is gewoon hetzelfde in de andere koersen. Is mijn bescheiden mening.
Dan wil ik nog wel een andere discussie met jou aandoen. Hebben we het nog altijd over de grote twee? Of is het inmiddels de grote drie?
Ja, ik spreek al sinds het begin van het seizoen over de grote drie.
En dat is fout.
Dat vind ik nog steeds. Met eentje er wel. Eigenlijk is de grote 2,5.
Nee,
ik vind wel dat je, toch, ja, wat mij betreft kan Pidcock erbij.
Ja, alleen niet op alle parcoursen. Terwijl van de Poel en van Aert overal heersen. En Pidcock echt op die, op de echt snelle rondjes, met uitzondering van Diegem, gewoon echt wel tekort komt. En daarin zal hij nog een stap moeten maken. Maar ik vrees dat er alleen niet in zit, omdat hij, als je die ook de podiumfoto's altijd ziet, dan vind ik wel mooi. Want hij staat dan ook nog op het laagste streetje. Maar als ze een inzoomer maken, dan heb je Van de Poel en Van Aert erop staan en de kruin van Pidcock. Ja, dat is gewoon maar een heel klein veentje. Echt een klimmetje. En die doet het op sommige parcours echt fantastisch. Kan hij echt gewoon mee met die drie. En ja, die echt grote wattage vermogensrijden, wat Van Aert en Van de Poel wel kunnen, die dat ook echt, nou, in sommige crossen was het echt, dan sprong de kracht eigenlijk bijna van je beeldscherm af. Ja, dat kan Pidcock toch iets minder goed. Dat is meer, en Erwin Vervecke zei dat wel mooi in een interview ook nog op Wielerfits, dat is meer een flyer, terwijl die andere twee echte cousteaus zijn, echte krachtmensen. En dat is het grote verschil. Dus Nee, ik vind nog altijd dat we het over de grote twee moeten hebben. Met korte ronde Pidcock. En dan een heel groot gapend gat naar de rest.
Ja, wat natuurlijk wel hierin moet worden meegewogen is dan in hoeverre ze al bezig zijn met het voorjaar. Want ja, ze domineren nu de cross, maar het is wel gewoon een tussendoortje. Ze zijn alle drie bezig met het voorjaar en doelen die zelfs verder dan dat liggen. En daarin misschien Pidcock begon weliswaar het eerst, maar stopt ook het vroegst. Die rijdt nu nog één cross en dat is in Benidorm. Dat is pas over 2 weken. Alles ertussenin schrapt hij het WK. Wat daarna volgt, doet hij ook niet. Geen Brits kampioenschap. Nog 1 cross en dan is het klaar. Vanwege het voorjaar. En dat is ieder jaar weer die inschatting maken. Hoe goed zijn ze al in de winter? En je kunt nu zeggen dat Wout van Aert en Van der Poel bijzonder goed zijn. Maar ik ben heel benieuwd hoe wij na Parijs-Roubaix het hele voorjaar terugkijken. En eens beschouwen of het gelukt is weer die pieken op de juiste momenten te plakken. Dat is nu nog giswerk. Maar dan kan het ook zomaar zijn dat we dan zeggen, hey, die Pidcock heeft het in het veld laten liggen, wetende dat het daarna voor hem beter getimed was.
Nou heb ik hier twee ijzers in het vuur zitten smeden. Ik zit hier al de hele podcast op te wachten. Enerzijds over Tom Pidcock. Want ik heb vorige week een aantal stellingen voorgelegd aan Richard Groenendaal, Lars Boom en Erwin Verfekke. Allemaal ex-wereldkampioen veldrijden. Waaronder ook een aantal over Pidcock. En die heb ik in het artikel wat vorige week geplaatst is niet meegenomen. Maar die zijn intussen wel de deur uit. En die trekken toch een beetje die keuze voor Pidcock. Die echt zegt, ja goed, wij richten ons volledig op het voorjaar, op de voorjaarsklassiekers. En daarom past dat WK begin februari niet. Die trekken dat toch een beetje in twijfel. Want zoals Groenendaal zegt, om maar te beginnen met Lars Boom. Die zegt, ja, waarom ben je nu aan het crossen als je dat WK niet rijdt? Wat is dan de essentie om die wedstrijden te rijden in de winter? Want er valt niks mee te winnen. Waarom zou je in godsnaam zo'n vormpiek halen als je dat WK niet rijdt? Dat de enige hoofdprijs die er eigenlijk voor wegrenners is, winters. Groenendaal doet er nog een schepje bovenop. Die zegt, ja, is het een heel omslachtig verhaal om goed te zijn in het voorjaar? Of is het gewoon die titel niet willen afgeven in een eerlijk gevecht, omdat je weet dat dat al heel lastig wordt? En Verwekker zegt daarover ook, ja, op papier heeft hij daar in hoger heide de minste kans. Waarom zou je dan meedoen? Ook al is hij verdedigend wereldkampioen. Dus die stellen toch wel wat vraagjes of deponeren wat gedachtegangen die misschien wel doen twijfelen over de ware aard om dat WK over te slaan.
Hij is daarin wel duidelijk geweest van zijn doel is het voorjaar. En ja, daarin moeten dan keuzes gemaakt worden. Al blijft het, en dat ben ik wel gewoon met je eens natuurlijk. Het gaat hier wel om het WK. Ja, over die andere reden van waarom zou je er wel blijven crossen. Ik ken nog wel een incentive waarom deze drie in de winter graag een uur zich uit of zich in de modder werken.
Nou, ik geloof niet dat dat miljoenencontract van Pidcock tot 2027 heel erg veel noodzaak oproept om wat startgelden te vangen. Bovendien zou zijn startgeldenprijs liggen rond de €8.000. Wat prima is, want als je er 10 rijdt, dan is dat toch al gauw een heel dikke nieuwe auto die je zomaar op kunt halen. Maar als je kijkt wat voor prijzen volgens de wandelgangen voor Van Aert en Van der Poel betaald worden, hè, ongeveer het dubbele. Ja, waarom zou je dan mee gaan doen?
Nou ja, voor €8.000, Juri. Ik heb voorkennis, ik weet dat jij dat niet verdient.
Nee, dat klopt. Maar dat ben ik met je eens. Alleen Pidcock verdient miljoenen. En die andere twee ook. Dat is voor hun maar een schijntje. Hoe erg ik het ook vind om dat te zeggen.
Ja. Nee, dat is ook zo. Goed, je tweede hot take.
Nou, Wout van Aert kan wel eens een grote fout gemaakt hebben deze winter. Want die heeft nu een aantal keer gewonnen. En je ziet iedere keer als Van der Poel over de streep komt, godverdomme, weer niet gewonnen. En als
je denkt dat
renner is,
als een rode lap aan het werk is.
als één renner echt wel kan koersen op wrok, op, nou ja, met het over mijn like mentaliteit. Van de Poel wordt nu een aantal, hè, die is al jarenlang de betere in de cross van die twee. Hè? Die wint procentueel gezien veel meer crossen dan Van Aert. Nu zijn die rollen een keer omgedraaid en Van Aert zegt ook nog, ja, ik ben nog alles behalve in topvorm. Stond in die eerste crossen ook wat zwaar. En je ziet Van der Poel gewoon denken, ja, maar dit gaat niet weer gebeuren, vriend. Je ziet dat elke cross hier, ja, zie ik hem denken. En ik denk dat hij straks naar Spanje trekt, zich compleet over de, nou ja, nog harder traint dan ooit. Op dat WK in Hogerheide alvast blijk gaat geven van die vorm. En in het voorjaar geen enkele koers gaat verliezen.
Ja, maar Jori. Het is... Kijk, als je eenmaal sterker bent, hè, en Van Aert maakt gewoon een betere indruk. En we hadden een polletje online gezet afgelopen week in Herentals van wie gaat hier winnen. Ja, zonder lekke band, in een langgerekte sprint, dan wordt het wel ontzettend lastig voor Van der Poel om dat recht te trekken. En dat verschil, dat blijft, hè. Dat gaat ook om fysieke capaciteiten. Ja, daar kan Van der Poel zich nog zo boos maken. Dat verschil gaat niet weg. En Van Aert is ook geen achterlijke. Die staat ook niet stil. Die weet ook waar hij mee bezig is. Ja. Het zijn twee gasten, hè. Want we moeten er ook nu wel van genieten. Want ze zitten nu in hun prime time, hè. 27 Van der Poel. Van Aert 28, dit gaat niet nog jaren duren dat ze zo boven de rest uitsteken. Ja, dan, ik ga erin mee, hè. Ik denk het ook te zien in die ogen. Maar dat is voor mij nog geen recept tot een winnende cocktail. Beter gezegd, als hij zich gaat trainen.
Dat moet nog blijken, maar ik vermoed die nederlaag, want dat zijn echt, nou ja... Het zijn natuurlijk allemaal ego's. En die, nou, het ego van Van der Poel wordt wel echt een paar keer echt gekrenkt. Heeft natuurlijk pech gehad. Van Aert had van de week in Herentals pech. Maar voor de rest is hij gewoon echt een paar keer gewoon op waren geklopt. En dat zal hem niet zinnen. En wat ik dus zeg, ik vermoed dus, nu die van alle klachten eigenlijk een beetje af is, dat we de allerbeste Mathieu van der Poel ooit gaan zien dit voorjaar. Mede gebaseerd op de klappen die hij gekregen heeft deze winter. Omdat hij het besef nu heeft, ik moet dus nog harder gaan trainen om die gast te kloppen. En je zag al dat die mindset iets gedaan heeft in Herentals. Want waar hij in de crossen rond de kerstperiode altijd maar gas bleef geven en initiatief bleef nemen, heeft dat geen enkele zege opgeleverd. En je zag dat hij ermee bezig is, want in Herentals deed hij, ja, zoek het uit, ik blijf lekker nu een keer in jouw wiel. In plaats van andersom. Nou,
ik denk dat met name nog een verandering kan zijn die hem ook in het wegwielrennen heel veel kan brengen. Het onbezonnen heeft hem ontzettend veel gebracht, hè. Ik bedoel, Amstel Gold Race had hij op die manier nooit gewonnen. Ronde van Vlaanderen is een prachtig staaltje geweest. Mede door juist maar te blijven gaan. Maar goed, op een gegeven moment, ja, moet je ook met dat koppie gaan werken. En dat is iets wat hij natuurlijk ook een heel aantal keer, zeker het afgelopen jaar, best wel heeft tegengewerkt. Dat is, en zeker ook voor de komende crossen en voor zo'n WK, het is natuurlijk niet des Van der Poels. En dat lijkt me voor hem zelf ook best wel bijzonder lastig om daarmee om te moeten gaan. Ook voor ons en voor de kijker is dat natuurlijk een hele gedaanteverandering. Gaat hem dat dan eindelijk aan meer monumenten halen? Luister, Jury, ik denk dat we nu al een hele interessante podcast naar Roubaix gaan hebben. Want dan gaan we antwoorden krijgen op deze vraag. We hadden het net nog eventjes over alle, nou ja, renners van de tweede rij inmiddels. Heel veel grote revelaties hebben we nog niet gezien dit seizoen. Maar nu, afgelopen week in de Herentals, leek er eentje toch door te breken.
Nou ja, en vooral ook al in Loenhout, waar hij eigenlijk gewoon de best of the rest was, uit het niets. En dan hebben we het ook Cameron Mason. Jonge Brit, 22 nog maar. Of jonge Schot, moet ik eigenlijk zeggen. Hij woont in een dorpje vlakbij bij Edinburgh, bij de hoofdstad. Die eigenlijk tot aan Dublin niet gecrossed heeft. En dan spreken we nog niet eens over een maand geleden. Want Dublin was, zeg ik uit mijn hoofd, 11 december. Die komt eigenlijk ineens uit niks piepen. Op de tweede rij weliswaar. Maar ja, goed, toch in Loenhout vierde. En nu in Herentals vijfde. Gaat zich nu richten op het Brits kampioenschap. En vervolgens een vol trainingsbrok richting het WK. Doet alleen nog Hammer tussendoor. Ja, en die hoopt stiekem eigenlijk dat ze hem door zijn afwezigheid straks weer zijn vergeten. En dat hij kan verrassen op het WK in Hongarije.
Ja, vind ik wel een bijzonder buiten uitspraak.
Maar, ja, ik ook, maar dat zijn zijn eigen woorden. Ja. Ik kan er niks anders van maken. En heel eerlijk, als je ziet hoe hij zijn crossen gereden heeft, sinds zijn entree eigenlijk. Ja, wedijvert hij gewoon met Van der Haar, met Zweek van Toerenhout en Iserbiet. Die tot voor de grote drie toetraden de grote namen waren. Al moet ik ook zeggen dat Iserbiet de laatste, zeg maar, de laatste week van 2022... mede ook door die rugproblemen, niet meer het niveau haalde van het begin van het seizoen, is toch ook aan een revival bezig. En richting de kampioenschappen moet dat toch ook voor Iserbiet een fijne opsteker zijn. Die natuurlijk, oké, door dat foutje van Pidcock misschien in Baal wint. En ook op het podium stond in Herentals. Dus ja, richting de kampioenschappen zal dat voor Iserbiet een duwtje in de rug zijn.
Ja, nee, nog even over Cameron Mason. Jij hebt hem van de week geïnterviewd, geportretteerd. Een van de renners die we dus een beetje kunnen zien als opkomende revelatie. Heeft ook een erg leuk YouTube-kanaal. Daar volg ik hem al een tijdje op. Want het is geen onbekende in de cross. Hij rijdt al jaren mee bij de belofte. Waarin hij eigenlijk inmiddels al doorgestroomde profs destijds al het vuur aan de schenen legde. Ik had ook gehoopt, als we even helemaal terug gaan naar het begin van het seizoen in de Amerikaanse wereldbekers, dat daar al een van die mannen de oversteeks kunnen maken. Daar hadden we het over Eric Brunner, de destijds nog Amerikaans kampioen, die het bijzonder goed deed. Is inmiddels ook sinds de kerstperiode in Europa. Maar dan zie je dat nog niet echt van de grond komt. Hè. Plek in de top 20, top 30. Toch moeite met die aansluiting te maken. Maar deze Cameron Mason doet dat al een heel stuk vloeiender. Gaat hij ook op doet hij ook mountainbike?
Ja, nou dat is dus het hele verhaal. Hij heeft zich afgelopen zomer voornamelijk gericht op het mountainbiken. Heeft het ook niet onaardig gedaan. Werd bijvoorbeeld 14e bij de belofte in Alpstad, bij de Tweede Wereldbeker. Had eigenlijk een doel gemaakt van het WK. Nou, 4 dagen voor het WK overleed een goede vriend van hem. Dat kun je ook teruglezen in dat interview. En eigenlijk is dat overlijden een soort van wake-up call voor hem geworden. Dat het leven is eindig. En je kunt maar beter pakken wat je pakken kunt. En ja, daardoor heeft hij dus heel erg gericht met zijn ploeg samengezeten. Oké, wat wil ik nou? Ook voor de cross vanuit Trinity, de opleidingsploeg, is er geen druk om een volledig crossprogramma te rijden. Dus hij zegt, oké, ik wil goed zijn in de kerstperiode. Goed zijn op de nationale kampioenschappen. Goed zijn op het WK. Want dat zijn de wedstrijden waar het om draait. Daar heeft hij een heel gericht programma omheen gebouwd. Om daar naartoe te werken. Heeft oktober en november genomen om volledig te trainen. En hij zegt, ja, voorheen was ik helemaal niet iemand die graag in de gym zat om krachtwerk te doen. Heel veel mensen hebben me erop geweest. Ja, als je dat gaat doen, kun je echt het verschil maken. En ja, eigenlijk heb ik dat altijd maar een beetje naast me neergelegd. Nu heb ik 8 weken de tijd genomen om vol in die gym te trainen. En zie nu wat er gebeurt. Hè, dat is echt, hij zegt, ja, dat was wel iets wat ik nodig had om er echt achter te komen wat ik nu kan. En hij hoopt eigenlijk, hij beschouwt 2022 als een leerjaar in het mountainbiken. En komend jaar wil hij echt zijn slag slaan in die wereldbekers. Want het WK, mogen we niet vergeten, in augustus, is in Schotland. En dat parcours is op 15 minuten fietsen van zijn huis. Dus hij zegt, ja, ze zijn daar een heel parcours aan het bouwen. Maar ik train daar door de week iedere dag als ik thuis ben.
Heeft hij zich niet vergist met die bouten uitspraak? Dat hij niet het WK-veldrijden bedoelde, maar het
Nee. Hij zegt, aanvankelijk wilde ik, hè, mijn doel was aan het begin van het seizoen om top 10 proberen te rijden in Hongarije. Maar goed, het gaat zo goed de laatste weken dat ik stiekem gewoon op meer hoop. En ik ken mijn wapens. En als iedereen me een beetje vergeet, omdat ik straks weer heel gericht naar dat WK ga toewerken met trainingsblokken. Ja, ik heb daar niets te verliezen. Maar misschien zit er wel nu meer in dan een top 10 plek.
Goed. Cameron Mason, onthoudt die naam. Maar grote kans dat hij zichzelf weer in de kijker rijdt en we hem dan weer gaan tegenkomen. Jury, afgelopen week hebben we weer een stelling geplaatst. Jumbo-Visma maakt een goede keuze om Kelderman geen grote rondekopman te maken. Heb jij de uitslag bekeken?
Ik heb hem een tussenstand gezien en die stond toen ruim overtuigend op 1. En ik vermoed niet dat dat heel snel veranderd is.
Nee, ruim 81%. En dat verbaast me alweer dat het zo overtuigend op 1 gestemd is. Waarmee Jumbo-Visma dus er goed aan heeft gedaan om Kelderman in een dienende rol naar een grote ronde te laten gaan. En dat wordt de Giro. Kan jij daarin vinden?
Ja. Ik vind het lastig, want Wilco is van hetzelfde bouwjaar als mij, 1991, en is net een maandje ouder. En eigenlijk, ik ben in 2010 bij Wielenflits gekomen en een van de eerste renners die ik toen geïnterviewd heb was Wilco, toen hij nog belofte was, want dat vond ik toen al leuk. En eigenlijk lopen onze carrières tussen aanhalingstekens een beetje in dezelfde lijn. Dat we een talent.
Jij werd ook kopman naar, bij Wielenflits.
Nou ja, kopman vind ik overdreven, maar ik vind het
altijd wel... Grote belofte voor het rondewerk.
Laat ik zo zeggen, het is de eerste generatie die dicht bij mij stond. En Wilco was altijd een heel groot talent bij de belofte, ook toen hij bij de profs kwam. Ik meen me nog een criterium du Dauphiné te herinneren in volgens mij 2014, dat hij wedijverde met Froome, met Contador en met Nibali. Daar werd hij ook vierde in het eindklassement. Toen dacht ik, dit is onze volgende toerwinnaar. Als we er eentje hebben, is dit hem. En ik denk dat die potentie er nog altijd is bij Kelderman om een grote ronde te winnen. Zeker bij Jumbo-Visma. En daarom vind ik het eigenlijk zonde dat hij maar vrede neemt met die rol als superknecht. Ik zou hem graag nog een keer als kopman naar een grote ronde zien gaan. Met voedingsplannen, trainingen, alles wat Jumbo-Visma heel goed kan, materiaal. Ik wil het nog wel eens zien als hij vol op een grote ronde in zit. Geloof ik erin dat hij er nog eentje kan winnen. Misschien niet de Tour, maar de Giro of Vuelta moet binnen zijn mogelijkheden liggen.
Ja, daar ga ik mee. Het is een renner die... hoeveel renners hebben we de laatste 10 jaar gehad die Nederlandse renners die podium hebben gereden in een grote ronde? Dan komen we er op 3 uit. En... de concurrentie zit hem nu in eerste instantie in zijn eigen team. En het is ook niet iets waarmee hij nu overvallen is. Want dat verbaasde mij nogal. Hè? Ik sprak hem op de teampresentatie. Dat interview is inmiddels te lezen en te kijken. En het is al... Het zat bij zijn overstap ingebakken. En het hoeft van hemzelf ook niet meer. Hij zegt, van een nieuwe vijfde, zesde plek in de grote ronde. Dat hoeft van mij niet. Ik wil gewoon de allerbeste Wilco die ik kan zijn opnieuw tonen. Waarmee dus ook wel die doorschemeren dat met name het afgelopen jaar niet geworden is wat hij ervan had gehoopt. Het jaar daarvoor, het coronajaar, ging natuurlijk, of het was weer het jaar daarvoor, maar ging natuurlijk al een stukje beter wat betreft toen de Vuelta, de Giro, waarin hij zijn podiumplaats haalde. Maar goed, ik vroeg ook even zijn sportief manager Marijn Zeeman ernaar, van hoe lastig het was om Wilco Kelderman überhaupt te kunnen contracteren in een rol als toch wel luxe knecht. Ja.
Lastig, nee. En dat ook omdat, weet je, Wilco die gaat bijvoorbeeld wel naar Tirreno als... Als kopman, alhoewel Wout is daar natuurlijk, Tiesje is daar, dus weet je, het zal niet zo zijn dat hij de enige kopman, maar hij gaat daar in ieder geval voor een klassement. Maar goed, weet je, hij uiteindelijk is het ook in een dienende rol, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat Wilco nog bij Primoz zit, als er nog, laten we zeggen, 5-6 man bij elkaar zit. Dus wat is uiteindelijk dienend? Hè? Vroeger werd natuurlijk vaak gezegd, op kop rijden, die man hebben wij ook, zeker. Heel belangrijk werk, maar dit is eigenlijk gewoon, je rijdt gewoon als een kopman. Alleen, wel als het echt de allerbeste overblijft. Tenminste, dat is de ambitie. Dat zag Wilco helemaal zitten. En uiteindelijk, we gaan 3 jaar samenwerken met elkaar. Ik denk dat stap 1 is dat hij weer naar het niveau gaat van wat hij voor 2022 viel tegen, maar in 21 en in 20 heeft laten zien. Dat is uiteindelijk het niveau waar we hem graag naartoe willen brengen. Zijn tijd dit weer wat beter maken. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste stappen. En ja, wat rolt er dan uiteindelijk uit? En we weten allemaal wat wielrennen, wat een ongelofelijke harde sport het ook kan zijn. We hebben ook wel eens tegenover elkaar gestaan, was Primoz net hard gevallen. Viel hij uit. Kijk, en ik denk dat één ding wat wij hebben bewezen is dat we hebben een plan. In de winter zijn we maanden bezig om een plan te maken. Maar we zijn altijd klaar om van scenario te switchen als het nodig is. En dat als je dan uiteindelijk de eindafrekening maakt na een jaar, is er nooit een renner die alleen maar in dienst van een ander heeft gereden. Dan heeft hij altijd heel veel kansen gekregen.
Ja, daar snijdt Zeeman natuurlijk wel een goed punt aan. Bijvoorbeeld in de Tirreno kan die voor zichzelf rijden. Maar ja, het is wel het nadeel bij Jumbo-Visma. In iedere grote koers die ze rijden, is een bijzonder sterke bezetting.
Ja. Ja, nee, dat klopt. En dus moet je die strepen verdienen. En als nieuwkomer is dat natuurlijk altijd lastig. Ook al heb je een hele staat van dienst. Hè. We hoeven alleen maar te kijken naar de transfer van Dumoulin. En ja, goed, wat Wilco zelf ook aanhaalt. Zegt, ja, Primoz heeft 3 keer... de Vuelta gewonnen, heeft 1 keer op het podium gestaan van de Tour en heeft 1 keer op het podium gestaan van de Giro. Ja, ik heb maar 1 keer op het podium gestaan van de Giro. Dat is wel het verschil. En ja, goed, als je dat kunt zeggen op dit niveau wielrennen, dan heb je wel heel veel zelfkennis. En ja, goed, kun je dat dus wel ook accepteren. Maar als inderdaad het voorkomt, wat Marijn dus schetst, dat hij dus nog bij die laatste paar mannen zit, ja. We hebben in de Tour situaties bij Jumbo-Visma gezien, waarvan Tadej Pogacar op Otakam de vernieling in reed. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Hè? In de tijd van Lance Armstrong, dat is misschien niet het beste voorbeeld, maar dan hadden we ook mannen als Roberto Heras, als José Acevedo, als Manuel Beltran, die overbleven met Armstrong. En dan wel eens de zegen cadeau kregen als dat kon, omdat de rest er dan al afwaaide. Ja, Kelderman is wel een renner die er zo lang kan bijblijven dat Primoz zegt, zoals met bijvoorbeeld Vingegaard in de laatste rit of de voorlaatste rit van Criterium du Dauphiné, dankjewel, hij is voor jou. En laten we ook vooral niet vergeten dat Kelderman bijzonder weinig gewonnen heeft in zijn carrière. Hoe mooi zou het zijn als hij op die manier toch een mooie bergrit in de Giro kan winnen?
Ja, goed, vooral deze seizoen zonder tegenslag. Dus natuurlijk wel een renner die bij uitstek bijzonder veel tegenslag heeft gehad. Veel valpartijen, heel veel blessures. Wat hem altijd heeft weerhouden van eigenlijk wat hij nu zegt zijn doel. En dat is een jaar lang op die fiets blijven en weer de beste van zichzelf tonen. Al geldt dat natuurlijk ook een beetje voor Roglic. Hoe vaak is hij in een grote ronde niet onderuit gegaan? Of tegenslag erin gekend. En daarmee is op de tweede rij binnen de ploeg starten weinig tijd proberen te verliezen, er gewoon altijd aan blijven haken. Ja, dat brengt je natuurlijk ook tot een ook sowieso ver in zo'n grote ronde.
Ja. En goed, het kan natuurlijk ook niet nog winnen. Altijd veranderen. Want afgelopen seizoen zouden Dumoulin en Vos als kopman naar de Giro. En werd in april dat plan een beetje omgegooid. Ja, het kan natuurlijk ook zo zijn. We moeten niet vergeten, Roglic komt terug van een zware blessure. Wie weet haalt hij zijn topvorm wel niet voor mij en wordt die rol omgedraaid. Dat zou ook nog heel goed kunnen.
Daarom. Het is pas januari. Nog heel veel. Nou, er is nog geen meter gefietst in de World Tour.
Nee, maar dat staat eraan te komen.
Zo is dat. Binnen 2 weken rollen de wielen weer op het hoogste niveau in de wielersport. Wij zijn er volgende week weer. Dan vanuit veel content vanuit Spanje. Blijf dus vooral ook de website volgen. Op dinsdag livestreamen wij exclusief de teampresentatie van Team DSM. Dat zal ergens in de tweede helft van de middag gaan gebeuren. Dus komt ook nog op Wielenflits. Maar houd er vast een plekje vrij in je agenda. Want ja, als we het over interessante ploegen hebben waar toch een hoop te bespreken valt, dan komt ieder jaar Team DSM wel in dat lijstje. Dat gaan wij komend jaar van binnenuit eens uitlichten. Dat is komende dinsdag.
Wellicht nog wel wat nieuws aan te komen misschien.
Wie weet.
Als cliffhanger naar volgende week.
En de dag erna zijn we bij Van der Poel al op bezoek. Dus dat zal ook alles behalve saaie dag gaan worden. Dus tot zover voor hier. Dank voor het luisteren. Dank voor het reageren. En graag tot volgende week. Adios.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.